Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heren Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Zingen we in verband met afreizen van dit ons gemeentelid Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven en 9. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit Lucas 22, de verse 31 tot en met 46. Wij noemden Lucas 22 te lezen vanaf vers 31 tot en met vers 46. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 78 en daarvan het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, De Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat ge niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt.
Gemeente, wij zingen met psalm 59 en daarvan de verzen 1, 2 en 10. Psalm 59, vers 1, red mij, o God, uit vijands handen. Vers 2, laat Heer uw bijstand niet vertragen. En 10, ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. 1, 2 en 10 van Psalm 59. Inmiddels zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. De extra collecte voor bijzondere noden. Speciaal voor de vervolgde kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldbelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, als uitgangspunt voor de prediking op deze vierde Lijdenszondag lezen we Lucas 22, vers 44a. Lucas 22, vers 44a. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Nacht in de hof Gethsemane, nacht in de hof Gethsemane. En we letten op drie dingen: bidden in het stof, bij de versen 39 tot 42, bidden in het stof. In onze tweede gedachte, bijstand uit de hemel, vers 43, bijstand uit de hemel. En als derde, bloed op de aarde, bij vers 44, bloed op de aarde. Nacht in de hof Gethsemane, bidden in het stof, bijstand uit de hemel, bloed op de aarde. Het is middernacht en in de hof buig tot de dood, bedroefd in het stof. Jongens en meisjes, jullie kennen het wel. De Heer Jezus gaat naar Gethsemane. Die hof, een besloten tuin met olijfbomen waar Jezus vaker was geweest. Kort bij Jeruzalem, net buiten de stadsmuur met zijn discipelen. En na het verblijf in de paaszaal, het laatste paascha, eerste avondmaal is daar gevierd, is de borg met zijn trouwe leerlingen daarheen gegaan. Velen die zo blij waren met Jezus, hebben hem al lang weer verlaten. Zijn reden was hard. Het valt niet mee, gemeente. Als je er buiten gezet wordt en je denkt alles te bezitten. Maar deze echte kinderen des Heren, geroepen door Jezus, aan zijn voeten gebracht, voor eeuwig met hem verbonden. Mag u dat ook weten? Voor eeuwig met Jezus verbonden. Die hebben hem gevolgd. Die hebben hem gevolgd. Ze hebben bij monden van Petrus eens gesproken. Tot wie zullen we anders heen gaan, Heren? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo is het toch een volk op aarde. Wat het weet, ook in lijdenstijd. Al komen ze zichzelf zo tegen. Al worden ze juist in lijdenstijd zo bepaald bij hun eigen verderf, goddeloosheid, zondigheid, slechtheid. En dat staat in zo'n schril contrast met dat heilige godslam. En toch is het waar, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Judas weet ook van die plaats en het zal niet lang duren. Of hij komt om Jezus te verraden met een kus. Acht discipelen laten borg bij de ingang van de hof. En de drie kroongetuigen. Jongens en meisjes, jullie kennen ze wel. Petrus, Jacobus en Johannes. Die mogen het diepst mee met Jezus in de hof. De meester had ze vaker een plekje voor haar gegeven. In het huis van Jairus. Bij dat dochtertje wat gestorven was, toen waren ze er ook bij. En op de berg der verheerlijking, laat ons drie tabernakelen bouwen. Daar waren ze er ook bij. Een bijzonder bevoorrechte plek. En nu weer. Maar begrijp je, jongeren, waarom juist nu deze drie. Petrus die heeft zojuist betuigd, en het is ons gelezen, dat hij wel wil sterven voor Jezus. Hij heeft zijn zwaard al laten zien dat hij ook wil vechten. En toen de moeder van Zebedeus, toen de moeder van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, vroeg om de plaatsen ter rechter en ter linkerhand van Jezus' troon, hebben die broers betuigd dat zij de drinkbeker wel konden drinken. Dat hebben ze letterlijk gezegd, die hun meester moest drinken. Wel, nou mogen ze, alle drie, dicht bij Jezus zijn. Om te betonen dat het waar is, wat ze beleden hebben. Heb je dat grootsprekerige hart leren kennen, kinderen des Heren? heb je dat grootsprekerige hart leren kennen. De oudvader Bruinings, die zegt, er is geen beter middel voor een kind van God om van hoogmoed en eigenwaan genezen te worden, dan met kracht bij Jezus zielen en lichaamslijden bepaald te worden. Want in het gezicht van dat ontzettende borglijden van onze dierbare heiland verliest de zonde haar kracht en begeerlijkheid. En leer je jezelf kennen als een nietig, zwak, klein mensje. Hebt u het ook geleerd? Zullen we meegaan in die bange nacht van Gethsemane? Het is zo'n tegenstelling. Ze komen uit de paaszaal, waar ze een voorsmaak van de hemel en van de eeuwige rust hebben ervaren bij dat gebroken brood. En bij die vergoten wijn, het bloed van het Nieuwe Testament, heeft Jezus gesproken. En waar de lofzang gezongen is. En nu in Gethsemane, die bange gebedsworsteling, de onrust van de hel. Waarom moeten ze nou mee? Sommigen wat meer op afstand, die drie kroongetuigen wat dichterbij. Ze moeten hun meester leren kennen als de borg. Die de oorzaak van hun eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, voor zijn rekening zal nemen. Gemeente, in lijdenstijd bijzonder krijgt u onderwijs. We worden erbij bepaald, waarbij dat er betaald moet worden, of door onszelf, of door een ander. En nou, we hebben die leerjongeren op de school van Jezus. Die hebben al heel wat geleerd en afgeleerd. Maar nou dat diepe. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Leerde u het, gemeente. Er moet betaald worden. Er moet betaald worden. Of door onszelf, of door een ander. En wij kunnen die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Nou gaat Jezus als het ware spreken. En dat moeten zijn discipelen horen. Vader, geef mij nu van alles maar de schuld. Al heb ik het allemaal niet gedaan. Laat mij boeten. Spreek hen vrij. Dat is toch zo'n wonder. Hij en wij. Wij dwaalden allen als schapen. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. O, dat onbevattelijke wonder. Onze zonde. Dat is de oorzaak van zijn wonde. En voor heel de bruidskerk neemt hij die schuld der zonde. Die zondelast. Die onbetaalde rekening neemt hij op zich. Om die volkomen te voldoen. En dat wordt zichtbaar gemaakt. En dat onuitsprekelijke. In Gethsemane. Nog één keer wendt hij zich tot zijn jongeren. Bid, vers 40b. Dat gij niet in verzoeking komt. Dat is de opdracht. Om die zesde bede te bidden. Leid ons niet in verzoeking. Wat gepast, gemeente. Want we belijden met onze Heidelbergse catechismus, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden. Dat moeten ze bidden. Leid ons niet in verzoeking. Zo wil ons toch behouden. En sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen. Nou, dat zegt Jezus tot zijn discipelen. Dat moet je nou maar gaan bidden. Leid ons niet in verzoeking. Waakt en bid. In de nacht zal de vorst van de duisternis rondgaan. En wij weten vooral dat het de slaapduivel is geweest. Ik heb ook wel eens last van, gemeente, de slaapduivel. Kun je ook nog zo rustig slapen? Zonder God en buiten Christus. Ben je nog ongered? O, de dood gaat voort. De vijfde keer in het midden van de gemeente al dit jaar. De mare van de dood. En je wordt niet allemaal 91. Je kan ook jong sterven. En dan moet het waar zijn. Geborgen in die middelaar. En dan lezen we, en hij scheidde zich van hen af. Omtrent een steenworp. Eigenlijk staat er een woord en de kanttekening zegt dat ook. Hij werd van hen afgerukt. Satan is daar in de hof. De aanvechting. Meer de hand van zijn eeuwige vader. Die hem als afrukt van zijn jongeren. Omdat er betaald moet worden. Omdat er betaald moet worden. En in het nachtelijk duister van de aarde sluit de hemel zich. De aarde die stoot hem weg. De hel die vecht hem aan. Gethsemane betekent olijfpers. Olijfpers. In stenen persbakken werden rijpe olijven geperst. En dan werd die olie opgevangen. En dat gebeurt nou ook. Maar niet met olijven. Maar met de Zoon des Mensen. Gethsemane wordt de wachtkamer van Golgotha genoemd. En dan staat er en knielde neer en bad. Matthäus die zegt, viel op zijn aangezicht biddende. En Marcus schrijft, viel op de aarde en bad. Knielde neer en bad. Die is bij macht om te zeggen wat er toen gebeurde. Het is zo'n passende gebedsgestalt op je knieën. Plat op de grond. Jongens en meisjes, je klein maken voor God. Doe je het? Je klein maken, dat is de beste gebedsgestalte. Je knieën buigen. En hier de Zoon van God. Die nooit zonde gekend of gedaan heeft. Plaatsbekledend. Buigt hij zich zo nameloos diep. Kinderen des Heren, mag u het weten. Om mijnentwil. Om mijnentwil. Oh, dat is tot schaamte. Ook na ontvangen genade. Wat gaan wij moeilijk door de knieën. Hè? Wat heb je weinig te bidden. Wat kun je toch slecht bidden. Niet te kunnen bidden gelijk het betaamt. We kunnen wel wat zeggen. Veel woorden. De gemeente bidden is genadegave. Maar de borg kon bidden. Die eeuwige Zoon van God. En hij geeft toch hier zo'n wonderlijk voorbeeld. Voor heel zijn kerk. Ontzaglijke diepte. Want dan is de borg ontzet. Verbijsterd. Geschokt. Jongens en meisjes, zou te angst zijn voor die vreselijke kruisdood. Voor dat ontzettende lijden wat zijn lichaam zou aantasten. Dat mag hij ook niet vergeten. Want de Heer Jezus was echt mens. Maar het gaat hier met name om zielensmart. Die ongedeelde, volle toorn van God. Verdiend door een rebels mensengeslacht. Dat gaat zich ontladen. Op dat ene gezegende hoofd. Jezus Christus, hebt u ooit iets gepeild, gemeente, van die zielsworsteling? Een heel klein, gering deeltje doorleeft. Want dat gebeurt als een mens met God te doen krijgt. Als de Heere laat zien wat de zonde is. Wie nou de zondaar is voor het aangezicht van een heilige God. Als je nou iets van de last. Van de toorn van God op je ziel gebonden krijgt, dan weet je maar één ding, ik ben verloren. Dan zijn er rondom donderslagen en is het alsof de aarde zich wil openen, als bij Korach, Datan en Abiram schrijft Kolbrugge. Nameloze angst vanwege mijn zonde. Wie de zondaar toch is, ik ben verloren. En dat gaat je ziel aangrijpen. Kent u het? Het is aangenaam gemeente, maar kent u het? In diepst van de nacht gevoelt de Zone Gods aan zijn reine, heilige ziel iets van die onmetelijke last van de toren van God, iets van de eeuwige verdoemenis, iets van dat gescheiden zijn van God en van zijn gunst, van het ontbreken van de lieve gunst van zijn eeuwige Vader. We kunnen het niet onder woorden brengen. Calvijn, die zegt, hier begint de nederdaling ter hel. Iets van de doorleving van de eeuwige dood. En aan alle zijden, mijn ziel is geheel bedroefd. Dan heb ik toch die vraag, kinderen des Heren, proeft u iets van het wonder? De grote God kermt hier in stof. En dat doet hij nou uit vurige liefde tot de zijne. Als nou de Godmens in de plaats van gevallen mensjes, die nooit meer met God verzoend konden worden. Als nou het zwaard van Gods recht ontwaakt. En als nou al de fonteinen van Gods toorn zich gaat ontladen. Dan is het boven dat ene gezegende hoofd. Dan is de schuld op hem gelegd. En als de Heere nou iets van die toorn op je ziel legt. En daar komt geen mensenkind, ik zeg het nog maar een keer, uit zichzelf. Deze angst, deze benauwdheid, zegt Kolbrugge. Iets daarvan te doorleven, dat wordt door onbekeerden verjaagd en verdrongen. Ja, zegt hij. Want ze zeggen, zo zwaar hoeft het allemaal niet hoor. Dat is nou allemaal niet nodig. Nou, zegt hij, je kunt dat doen tot op je sterfbed. Tot op je sterfbed. En dan zul je het weten wat het zeggen wil. O, wat een ernst. Daar is nog genade tijd. Kom gemeente, vraag of de Heer je er iets van leert. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe groot zijn ze? Zo groot. Dat God zelf in zijn lieve Zoon is afgedaald. Opdat die middelaar die de menselijke natuur aannam, die volle toorn van God zou dragen en doordragen voor een verloren en verkoren zondaarsgeslacht. En dan horen we de borg bidden. Bidden in het stof. Zeggende vers 42. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Drie dingen, heel kort. Vader, Watson die zegt, hier ademt Christus zijn ziel uit, in de boezem van zijn Vader. Hier ademt Christus zijn ziel uit, in de boezem van zijn Vader. Hier spreekt het lieve kind Jezus. Hij bidt uit de liefde van zijn hart, met een volkomen hart. Met een volkomen liefde tot zijn Vader, dat allereerst. Tot de eer en de deugden van zijn Vader, dat allermeest. En dan ook voor de zaligheid van heel de bruidskerk. Vader, al is het dat de toorn van zijn Vader, die hier als rechter met het getrokken zwaard staat, voor de herder hem vervult. Jezus noemt hem hier Vader. En dan dat tweede, of gij wildet. En iets verderop, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus belijdt hier de soevereiniteit en de almacht van zijn Vader. Zo moet het zijn, gemeente. Moeilijk, hè? Ja, dat willen we niet, hè? Zo moet het zijn. Uw wil geschieden. En God geeft de beleving. We bidden het, hè. Bid u het ook. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan moet onze wil eraan. Die moet verzaakt worden. Die doet er niet toe. Dan moeten we het eens zijn met God. En gemeente, dat worden we nooit. Als de Heere ons daar niet brengt. Als de Heere je op dat plekje brengt. Is het wel eens gebeurd. Ook in de oefeningen van het leven des geloofs, als de Heer je weer aan de grond brengt, waar je nou niets meer overhoudt dan zonde en schuld, dan is zo groot als op die berg mag gaan zien. Hier ligt hij in de nacht van Gods verlatenheid. Niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Het is zo teer, gemeente. Deze drinkbeker van mij wegnemen. Of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen. De lijdende en strijdende borg bidt voor zichzelf. Kent u een andere schriftplaats waar het zo is? In Johannes 17 horen we hem bidden met name voor zijn volk. Maar hier bidt hij voor zichzelf. Als het in uw wil, in uw raad mag zijn, dat deze drinkbeker, die ontzaglijke beker van uw toorn en gramschap, weggenomen zou worden. Neem deze drinkbeker, beeld van het lijden, van een overvloeiende beker vanwege onze zonden. God de Vader trekt als rechter al die zonden samen. En hij legt ze op zijn zoon. Neem toch deze beker weg. Hier is het. Weten we het nog? Als met dat zondoffer. Die geit aan dat touw. Naar het altaar, jongens en meisjes. Hier wordt Jezus. De zaligmaker. Als het ware geleid naar het altaar. Gewillig. Als een lam ter slachting geleid. En tegelijk bevend en biddend. En zo ligt de borg in het stof. Biddend in het stof. Maar we gaan naar de tweede bijstand uit de hemel. Als een worm en geen man. Psalm 22. In grote benauwdheid en in zware strijd. Psalm 69 ligt daar de meester. Het is niet uit te zeggen wat de borg daar geleden heeft. Jongeren, hoor je hoe vreselijk de zonden zijn. Kerk des Heren, je zondigt niet goedkoop. Zul je dicht bij de Heren begeren te leven en de zonde haten en vlieden. En als je daar iets van verstaat, jongeren, dan kun je niet makkelijk leven. Nee, dat bestaat niet. Naar je eigen smaak en inzicht. Nou, daar zit ook geen kwaad in en dat kan ook best. Ja, we leven een andere tijd dan 50 jaar geleden. Zou het waar zijn? Zou God dan veranderd zijn? Zou het waar zijn? En een waar kind des Heren weet het. Het heeft de Zoon van God. Mijn lieve Jezus. Zoveel gekost. Zoveel gekost. En je wordt bang van de zonde. En je laat alles ver bij je vandaan. En je begeert om te leven. Naar zijn wil. Naar zijn inzetting. En je bidt het. Heere, mag ik er ver bij vandaan blijven. Wat u en uw gemeente bedroeft. En mag ik leven zoals het u de Heere behaagt. Met een mishagen, een hekel aan mezelf. Vanwege mijn zonde. En van mijn vervloeking. En als je daar iets van verstaat, dan ga je leven voor zijn aangezicht. Een catechizante 12 tot 17, de laatste les die je mag leren, zul je doen. Die gaat over het laatste oordeel. Dat is ontzaglijk. De eeuwige verdoemenis staat er in je lesje. Of het eeuwige leven, besef je de ernst. Want die beslissing die valt niet straks. Of op je doodsbed. Maar hier. Hier. Zoek geborgen te worden. Bekeer je. Opdat je achter dit zondoffer. Achter Jezus en zijn borgtocht. Zou mogen schuilen. Zul je het overwegen waar je mee bezig bent. Dus je eigen leventje leidt. Makkelijk. Eigen tijd. Wereld. Misschien tot verdriet van je ouders. Als je onbekeerd sterft. Zal de toren van deze grimmige God, die eeuwige breker, je treffen. Het ergste zal zijn de wroeging in je ziel. Ik heb niet gewild. Ik heb het bewust gedaan. Ik wilde de Heere buiten mijn leven houden. Ik heb bekering uitgesteld. Ik heb de prediking verachtelijk naast me neergelegd. Ik maakte andere keuzes. Leef niet lichtvaardig door. Maar breek met de zonde. En zoek die toekomende toorn te ontvlieden. Jezus bidt in stof. En die drie kroongetuigen die moeten hem verstaan hebben in die donkere nacht. En ze moeten gehoord hebben en gemerkt hebben hoe hij leed en streed. Een steenworp afstand. Zullen ze nu betonen hoe ze naast hun meester staat? Zullen ze hem nu sterken? En o schrik, dan lezen we in vers 45. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen. En vond hen slapende van droefheid. Matthäus zegt drie keer dat de middelaar terugkeert. En hij vindt ze drie keer slapende. Het moet wat geweest zijn. Jongens en meisjes, het is middernacht. En in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de levensvorst. In zijn gebeen, terwijl die daar bidt, doorworstelt hij zijn strijd. Alleen Jezus liefhebbers slapen. Ontzettende werkelijkheid. Kun je dat nou begrijpen? Judas is klaar wakker om zijn meester te verraden. Kerkelijk Jeruzalem, dat vrome Jeruzalem is zeer actief. Ze gaan de meester grijpen. Satan heeft het goed voor elkaar. De vrienden die slapen. En de vijanden waken. Ik heb buiten u. Zingt Psalm 22. Daar ik zo bitter lij. Geen hulp te wachten. Christus sliep in de storm op zee. Maar deze discipelen slapen in de storm van Gods toorn. De angsten van de hel, de eeuwige afgrond. Er ligt wat heerlijks in gemeente, maar het is tot beschaming. Nou moeten mensen volkomen buiten vallen. Ook als het gaat om het verdienen van de zaligheid. Er is van een mens geen verwachting, echt niet. Ook niet als het gaat om de verdiensten van de zaligheid. In de toepassing niet, je kan jezelf nergens brengen, je kan het niet pakken. Nee, een mens moet verlost worden. En dan heeft hij een verlosser nodig die alles doet voor gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redde zijn, opdat die borg dierbaar zou worden. Nou mocht het bij vernieuwing je hart wel weer eens verbreken, Sion. De borg laat zelfs een slapende kerk niet los. En hij neemt die als een beker tot eeuwige zoetheid voor hen. Die nou slapende worden gezaligd. Dat kan ik ook weer niet begrijpen. Die nou slapende worden gezaligd. Dan valt er nog een heleboel meer te zeggen over die geloofsstrijd en over die discipelen. Vanmiddag hopen we meer over de praktijk van de geloofsbeleving. Maar de kerk wordt slapende zalig. Door de borg. Jezus Christus. En dan is het precies dokter Lucas die wijst op iets wonderlijks. Dat heeft niemand van de evangelisten opgemerkt. Lucas wel. Zijn gescherpt doktersoog. Die heeft er erg in. De inspiratie van de geest heeft het zo geleid. Dat dit woord hier staat. Alleen in het Lucas-evangelie. Vers 43. En van hem, van Jezus, bij Jezus, werd gezien een engel uit de hemel. Die hem versterkte. In die stikdonkere nacht. Waar de discipelen slapen, Judas hem aan het verraden, verkopen is, het vrome Jeruzalem, de vijandschap samen gaat ballen. Daar is er gehoor van de Vader. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Dat heeft Jezus eens gesproken. Nou zendt zijn Vader een engel om hem te versterken. Bijstand uit de hemel. Wat zal die engel gezegd hebben in de opdracht van de Vader? Gemeente, daar heb ik over zitten peinzen. Het staat er niet, hè. We moeten er maar naar raden. Maar wat zou die engel nou gezegd hebben? Tot versterking van de middelaar zal die gezegd hebben. Mijn kind, zo zegt uw Vader. achter het lijden ligt de heerlijkheid. Mijn kind, als je nu betaald zult hebben, zal ik je eeuwig tot mij nemen. Zou die gezegd hebben, mijn kind, zie op de bruidskerk die ik je geven zal, het loon op je arbeid. Die bruidskerk die zalig gemaakt zal worden, zou het gegaan hebben over dat eeuwige raadsbesluit. Gemeente, ik zou er graag bij geweest zijn. U niet. Maar die eeuwige God en Vader gesproken heeft, vol innerlijke barmhartigheid bewogen met zijn kind, maar ook die oceaan van eeuwige liefde tot een zondaarsvolk, een slapend zondaarsvolk, om ze zalig te maken door de arbeid van zijn zoon. We weten het niet. We weten het niet. Maar één ding. Lucas de dokter, die heeft het opgemerkt. Niemand die hem sterkte, behalve zijn vader. Behalve zijn vader in de gemeenschap met de Heilige Geest. Dan staat het zo wonderlijk. Die hem versterkte op dat de borg. In de gemeenschap met zijn vader. Ja, dat toch, gemeente, dat toch. Hier een ogenblik. Al zal het straks op Golgotha. Dit is toch het voorportaal, de wachtkamer van Golgotha. Volkomen verlatenheid betekenen. Maar hier, hij werd versterkt. In dat diepe, onbevattelijke lijden. Dan gaan we naar derde bloed op de aarde. Maar eerst gaan we zingen. Met het berijmde gebed des Heren. Vers 6 en ook vers 8. Het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. En het achtste. Verlos ons uit des bozen macht, bescherm. En sterk ons door uw kracht. 6 en 8 uit het berijmde gebed des Heren. in de hof Gethsemane, we hoorden bidden in het stof, bijstand uit de hemel als derde bloed op de aarde. De eerste lijdenspreking over het zondoffer. En overal kwam bloed. Weet u het nog? Oud Testament is altijd bloed. Bloed. Als het gesprengd werd voor de overtreding van priestergeslacht. Voor de voorhang. Bloed. Op het verzoendeksel, op grote verzoendag. Bloed. Gestreken aan de hoornen van het reukofferaltaar. Bloed. Bij het brandofferaltaar, gestreken aan de hoornen, uitgegoten aan de noordenzijde. Een bloedspoor. En dan horen we hier van het bloed van het Nieuwe Testament. Van dat ware zondoffer, Jezus Christus. En in zijn lijdensgeschiedenissen lezen we volgens verklaarders precies 7 keer van bloed. Weet je wanneer de eerste keer was, jongens en meisjes? Nee, dat begint niet hier, hè. Dat begon al eerder, 33 jaar eerder ongeveer. Toen hij besneden werd. En toen de eerste keer het bloed van dat gezegende lam, een heel klein beetje maar. Maar bij de besnijdenis vloeide, dit is de tweede keer. Bij de ingang van zijn lijden. Bij de wachtkamer van Golgotha, Gethsemane. En dan staat het er dat ontzettende. Zonder bloedstorting. Geen vergeving. Er moet betaald worden, gemeente. Er moet betaald worden. Door onze ongehoorzaamheid. In de eerste Adam zijn we rampzalig geworden. Alleen door de gehoorzaamheid van die tweede Adam. Of de laatste zullen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En terwijl nou die eerste Adam ligt te slapen, is die tweede Adam aan het strijden. En wie zou dan bij machten zijn om die onuitsprekelijke liefde van hem te tekenen voor zijn bruidskerk en tot zijn vader, opdat de vader verheerlijkt zou worden in en door zijn offer, de kerk verzoend en de zaligheid zou ontvangen. Dan beeft mijn hart bij dat ontzaglijke vers 44. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Zullen we vanmiddag horen als de bruidskerk meer strijd krijgt. Zware aanvechtingen. Dan moeten ze te meer worstelen. Bidden. De borg die doet het hier. Hij bad te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Dat heeft weer niemand van de evangelisten opgeschreven dan behalve die dokter. Hij was er niet bij, Lucas. Het was geen discipel. Zegsman van een van de andere discipelen. Geïnspireerd door Gods geest. Zouden toch die discipelen dat te midden van al die slaperigheid wel hebben opgemerkt? Of is het alleen de inspiratie van de geest? Ik laat het maar rusten. Een ontzaglijke zaak. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed. Die op de aarde afliepen. Was het zo warm, jongens en meisjes? Nee, hè. Het was een koude nacht. Want iets later, als ze daar staan bij Caiaphas, dan steken ze een vuurtje aan. Een open vuurtje waarbij ze zich warmen. Zo koud was het. In Israël koelt het behoorlijk af, meestentijds. En zo ook hier, in die koude nachtkilte, waar Jezus zweet. En dan staat er gelijk grote droppelen bloed. Dat is zo ontzaglijk. Er zijn veel verklaringen daarover. Misschien hebt u er wel eens wat over gelezen. Er zijn verklaarders die zeggen, het is maar bij gelijkenis. Om te laten zien hoeveel het was. Jongens en meisjes. Als je een bloedneus krijgt en het stroomt er zomaar uit. En er zijn verklaarders die zeggen, het is alleen maar beeldspraak. Met name moderne verklaarders zeggen dat. Ik hou het toch graag op Hellebroek. Die is een verklaring, de kruistriomf van koning Jezus. Zo'n heerlijk boek. Maar die van stap tot stap deze oudvader dat bitter lijden en sterven beschrijft. Dan zegt hij, nee, het is waarlijk bloed geweest. Want het grondwoord spreekt over bloedstolsels. Heel nadrukkelijk, het is waarlijk bloed geweest. Vanwege dat onuitsprekelijke, onzegbare lijden. Onder de last van de toorn van God. En Jezus deed het. En Jezus leed het. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed. Opdat iedereen het zou weten. Hoe ontzaglijk de zonde is. Opdat iedereen het zou weten, gemeente. Niet oppervlakkig word je een kind van God. Het gaat niet zomaar. Als het de borg zijn bloed heeft gekost. Dan zal er een kerk zijn. Een Sion zijn waarin het hart plaats gemaakt wordt voor dit bloed en voor het lijden van Christus. Om iets te kennen van deze middelaar, opdat ik hem kenne. Zijn dood gelijkvormig worden, ja dat gaat via Gethsemane. Dat gaat via die angsten. De angsten der hel hadden mij getroffen. Psalm 116 zingt ervan. Opdat ik zo'n dodelijk tijdsgewricht zou kennen. Waar dat bloed van Jezus gaat schitteren. Door het werk van de Heilige Geest toegepast in het hart. Kom. En Jezus deed het. En Jezus leed het. En dan moeten we gaan eindigen. De tijd is bijna voorbij. Maar mijn onbekeerde medereiziger. Slaap niet verder. Maar ontwaak. En zoek geborgen te worden in dit zondoffer. Want als je niet geborgen bent, oh de ernst is zo groot. Als je niet geborgen wordt in dit zondoffer, zul je het eeuwig zelf moeten dragen. Buiten dit offer. Dat is het eeuwige lijden in de hel. Dat is die buitenste duisternis waar wening zal zijn en knessing der tanden. Daar is dat onherroepelijke oordeel. Wat nimmer meer zal ophouden. O, de ernst dringt, gemeente. Zoek deze zaligmaker. En smeek om dat genadewonder. We zijn er nou bij aanvang ontwaakte zondaren. Bent u wakker geworden uit die zoete zondeslaap? Bent u nou wakker geworden van dat oppervlakkige godsdienstige leven van kerkelijk Jeruzalem? Het valt wel mee hoor, je moet geloven en je moet dit en je moet dat. Ben je er al van wakker geworden, gemeente? En kun je geen rust meer vinden? Bent u nou overtuigd geworden van de wetenschap dat u buiten deze borgen eeuwig moet omkomen? Drukte zonder last. Doe dan. Zoals de meester van zijn hele kerken deed. Maak je dan maar klein. Ga maar op je knieën. En als het niet meer kan, ouderen. Ook liggend op je bed. Mag je je handen nog vouwen. En smeek. Of hij zijn vleugelen over u uitbreidt. Want hij is de losser. De enige losser. De verlosser. En zijn bloed. En zijn gerechtigheid. Is genoegzaam. Toegepast. Bij God vandaan, tot volkomen verlossing, ook van uw ziel. En heb dan geen rust, voor u het weten mag, ook voor mij, ook voor mij. Een pelgrim naar Sion, laat dit nou levend zijn in je hart, bijzondere levenstijd. Ja, ik kan het niet levendig maken, zegt u. Dat klopt. Maar zoals de kerk nou verlost is toen ze sliep, zo wil nou die dierbare geest, door genade, je hart weer eens waakzaam, opmerkzaam maken. Dat is nou het werk van boven, daar zijn we om verlegen. Opdat je onder de beademing van zijn woord en geest, weer opnieuw die honger en die dorst mag krijgen. En het mag weten, het gaat toch wel eens schitteren, Jezus bloed. Zijn gerechtigheden, die zijn mijn sieraad, mijn sieraden. En anders geen. Als de Heere weer eens door genade het licht en dat zicht geeft op die hoogste profeet en koning, die met name niet geschilderd wordt als die priester, die grote hoge priester, die biddende hoge priester in het heiligdom, als het oog voor hem geopend wordt, dan wordt hij weer eens zo dierbaar. En dan mag als het geloof in het hart gaat zingen, wel eens gezien worden. Mijn zonden zijn gewist in zijn wonden. Der zonden al en zondental, goediglijk vergeven. Ik had de eeuwige dood verdiend en ik kreeg het eeuwige leven. En het blijft over. Gezegend lam. Gezegend lam. Zingt het wel eens in je hart, kind des Heren? Gezegend lam. Gezegend lam. Dat al mijn zonden op zich nam. Amen. Voor onze slotzang is het 7e vers van Psalm 52. Dank nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.